Goedemorgen. Ik zou graag willen beginnen met gebed. Vader, wat een bijzonder voorrecht is het om op zondag hier naartoe te komen en samen u te aanbidden. Koning Jezus, wat een bijzonder voorrecht is het dat u onze redder bent. Heilige Geest, wat een bijzonder voorrecht is het dat u degene bent die ons leven vult. En we willen u vragen om onze oren en onze harten open te zetten. Zodat de woorden die gesproken zullen worden, dat die ons leven zullen raken. Heer, wilt u dit moment zegenen? Wilt u daar zelf bij aanwezig zijn? In Jezus' naam. Amen. Een man had twee zonen. En zijn jongste zoon wilde liever de dingen van de vader dan de vader zelf. En dat deed hij door slecht te zijn. Hij zei tegen zijn vader: Vader, geef mij mijn deel van de erfenis, dan trek ik erop uit. De oudste zoon wilde de dingen van de vader in plaats van de vader zelf. En dat deed hij door heel erg goed te zijn. Hij bleef wonen in het huis van zijn vader en hij werkte zich kapot. Altijd heb ik gedaan wat u mij gevraagd heeft. Nooit ben ik ongehoorzaam geweest. Beide zonen willen niet de vader zelf, maar de dingen van de vader. En de een die doet dat door juist heel erg slecht te zijn en de ander doet dat door heel erg goed te zijn. Maar beide missen ze de nabijheid van de vader. Eén terwijl hij heel ver weg is en de ander terwijl hij eigenlijk heel erg dichtbij is. Twee zonen die niet de vader zelf willen, maar die eigenlijk het liefst de dingen van de vader willen. Waardoor beide zonen de nabijheid missen van de vader. En die jongste zoon die komt tot inkeer. Tot bekering, zo zou je kunnen zeggen. En dat doet hij tussen de varkens. Hij komt tot bezinning. Hij neemt een besluit en hij komt in beweging. En hij gaat op weg naar de vader. En aangekomen bij de vader staat hij met open armen op hem te wachten. En hij geeft hem vergeving, vertrouwen en vrijheid. En er wordt feest gevierd. Het gemeste kalf wordt geslacht en iedereen uit de buurt wordt uitgenodigd om mee te vieren, omdat de jongste zoon weer thuis is. Behalve de oudste zoon, want die is zo ontzettend boos. En ik heb me afgevraagd, waarom is hij eigenlijk boos? Ik denk dat er twee oorzaken zijn waarom deze oudste zoon boos is. De eerste oorzaak is denk ik omdat het hem wat kost. Elke mantel, elke ring, alle sandalen en elk gemeste kalf wat de vader besteedt aan de jongste zoon is eigenlijk van de oudste zoon. Want de jongste zoon was bij zijn vader gekomen en die had gezegd: Vader, geef mij mijn deel van de erfenis en dan trek ik erop uit. Dat betekent dat alles wat er overbleef, was voor de oudste zoon. Dus alles wat die vader aan deze jongste zoon gaf, ging ten koste van de oudste zoon. Dat was waar hij recht op had. Het was van hem en het werd gewoon weggegeven. Maar een tweede oorzaak volgens mij waarom deze oudste zoon zo ontzettend boos is, is omdat blootgelegd wordt dat hij zijn taak verzaakt heeft. Hij heeft niet gedaan wat hij wel eigenlijk had moeten doen. Daarvoor is het misschien nodig om een klein beetje de culturele context te snappen van de tijd waarin Jezus dit verhaal vertelt. Want daarin hadden oudste zonen een bijzondere rol. Ze kregen een dubbel deel van de erfenis, dat al ten eerste. Maar daar moesten ze ook wat voor doen. Een van de taken van de oudste zoon was om de familie bij elkaar te houden. En dat was hem in eerste instantie al niet gelukt. Maar op het moment dat er dan één iemand voor kiest om erop uit te gaan, dan is het eigenlijk de taak van de oudste zoon om op eigen kosten achter die broer aan te gaan en hem op te halen, desnoods in het buitenland, om samen met zijn jongere broer weer terug te komen en te zeggen: pa, kijk, ik heb mijn broertje opgehaald. Hij is er weer. Deze zoon niet. Dit is een oudere broer die dat niet gedaan heeft voor zijn jongere broer, voor zijn vader. Deze oudere broer was eigenlijk alleen maar bezig met zichzelf en de dingen die hij kon bereiken. Sterker nog, Wim noemde het vorige week al, Frank noemde het net al, het is een vraag die regelmatig in onze voorbereidingen teruggekomen is. Wat nou als deze oudere broer eerst op de weg stond voordat deze jongere broer thuis kwam? Wat als de jongste zoon eerst zijn broer tegen was gekomen op weg naar huis? Was hij ooit thuis gekomen? Als we kijken naar het gedrag van de broer in dit verhaal, dan, en dat is allemaal speculatie, want Jezus zegt daar helemaal niks over. Maar als we kijken naar het karakter van de broer in dit verhaal, dan is de kans vrij groot dat hij had gezegd: wat kom jij doen? Ben jij gek geworden? Ga maar terug. Deze jongste zoon had namelijk een farizeeër als oudste broer. Hoe anders is onze grote broer? Mag ik een stukje voorlezen uit Filippenzen 2? Hij, dat is Jezus, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Dit is onze grote broer. Hij heeft niet vastgehouden aan zijn rechten. Nee, onze grote broer die zat in de hemel. Samen met God op de troon en de hele dag zijn er engelen rondom zijn troon die roepen: heilig, 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 Heer God Almachtig, u die was, die is en die komen zal. De hele dag door zijn er miljoenen engelen rondom zijn troon die er geen seconde aan twijfelen dat hij de Zoon van God is. Dat hij de Zoon van de Allerhoogste is. En deze zoon gaat niet alleen naar het buitenland. Nee, hij verlaat zijn plek in de hemel. Alles waar hij recht op heeft, laat hij los. Om rond te lopen hier op aarde. Om uitgescholden te worden, om miskend te worden, om aan getwijfeld te worden. En dat allemaal om als oudste broer ons mee te nemen terug naar huis, terug naar de vader. Om te zeggen: vader, kijk. Dit is mijn jongere broer en hij is thuisgekomen. Ten koste van zichzelf heeft hij ons opgehaald. Omdat hij naakt aan het kruis hing, kunnen wij de mantel van vergeving dragen. Omdat hij een doornenkroon gedragen heeft, kunnen wij de ring van vertrouwen dragen. Omdat hij spijkers door zijn voeten kreeg, kunnen wij de sandalen van vrijheid dragen. Ten koste van zichzelf is hij ons opkomen halen, om ons mee terug te nemen naar de Vader. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Laat onder ons de gezindheid heersen die Jezus had. Jezus vraagt van ons om hetzelfde te doen als hij. Om ten koste van onszelf naar een ander land te reizen desnoods. Om daar jonge broers en zussen terug te brengen naar het hart van de Vader. Om hun te laten zien dat ook zij vergeving, vertrouwen en vrijheid mogen krijgen. Jezus vraagt van ons, durf je het aan? Wil je eigen rechten even aan de kant zetten? Wil je geen aanspraak maken op je eigen rechten om op die manier een jongere broer of een jongere zus bij het hart van de Vader te kunnen brengen? Want dan kan er echt feest zijn. Zo aan het eind van de themaperiode, als we terugkijken op dit rijke verhaal, ik denk dat we nog meer hadden kunnen uitdiepen zelfs. Maar als we kijken naar dit verhaal van de verloren zoon, dan is de eerste vraag die er in ons opkomt: herken je iets van jezelf in de jongste zoon en herken je iets van jezelf in de oudste zoon? Dat zijn belangrijke vragen. En zo aan het eind van deze themaperiode mogen we dat ook gewoon nog eens een keer onszelf afvragen. Wat herken ik van mezelf in de jongste zoon? En wat herken ik van mezelf in de oudste zoon? En ik moet je zeggen, de afgelopen weken is mij een best wel confronterende spiegel voorgehouden. Dat wat ik herken van mezelf in de jongste zoon, dat is nog wel te handelen. Dat kan ik nog wel aan. Want uiteindelijk komt die tot bezinning, tot besluit en in beweging. En dat geeft wel een goed gevoel. Maar als ik nadenk over wat ik van mezelf herken in de oudste zoon en hoe vaak ik eigenlijk liever de dingen van de Vader zou willen dan de Vader zelf, en wat voor consequenties dat voor mijn eigen gedrag heeft, dan doet het een klein beetje pijn als ik daaraan denk. En het is goed om die spiegel onszelf voor te houden. Maar zo aan het eind van deze themaperiode dringt zich een nieuwe vraag aan ons op waar we mee verder moeten gaan. Want de vraag die zich aan ons opdringt is: wat voor een oudste broer of wat voor een oudste zus wil jij zijn? Het is de bedoeling dat we vanaf hier een stap verder gaan. Dat we ons realiseren dat Jezus ons inzet als oudste broers en als oudste zussen. Om ten koste van onszelf erop uit te trekken om jongere broers en zussen op te halen en terug te brengen naar het hart van de Vader. Wat voor oudste broer, wat voor een oudste zus wil je zijn? Wil je een oudste broer of een oudste zus zijn zoals degene die dat tegenkwamen in het filmpje? 8 verhalen van mensen die op weg naar de Vader eerst een oudere broer of een oudere zus tegenkwamen. Voor elk verhaal wat er in dit filmpje verteld werd, voor elk thema wat daarin naar voren kwam, ken ik een Berea-verhaal. Elk verhaal wat hierin terugkwam, daarvoor ken ik een Berea-verhaal. Dat we mensen beoordelen op hun beroep of op hun kleding. Dat we mensen beoordelen op keuzes die anderen voor hun gemaakt hebben. Dat we mensen beoordelen op keuzes die ze zelf gemaakt hebben of de problemen waarin ze terechtgekomen zijn. Mensen, dat we mensen beoordelen omdat ze hun leven niet zo goed op orde hebben als wij denken dat ze eigenlijk zouden moeten hebben. We kunnen een oudere broer of zus zijn die in de weg staat al in hele kleine dingen. Ik heb behoefte om gewoon één heel concreet voorbeeld te geven. Ik geloof niet dat er iemand is op zondagochtend die thuis zit, een bakje koffie zit te drinken en denkt, eigenlijk zou ik nu weg moeten, maar ik blijf lekker nog even zitten, want er zijn mensen die dat irritant vinden als ik te laat kom. En toch, op het moment dat er mensen om 9:55, 10:10, 9:15 binnenkomen, dan kunnen we ons daaraan ergeren. Dat zijn misschien wel jongere broers en zussen die op weg zijn naar het hart van de Vader. Hoe halen we het in ons hoofd om te zeggen dat ze te laat zijn? Het is niet mogelijk om te laat te komen in de kerk. Dat kan niet. Ik ken jongere broers en zussen die daarom zeggen, ik kom er niet. Of ik sla deze zondag over, want ik zie dat ik nu te laat ben. Oh, en het lijkt me zo'n klein dingetje, maar het raakt mijn hart zo erg om te zien dat er jongere broers en zussen zijn die hier niet om 9:50 naar binnen durven komen. Het is toch te gek dat ze er zijn? Of dat er misschien wel mensen binnenkomen lopen die gekleed zijn op een manier dat we denken, dat kan toch niet in de kerk? Wim noemde vorige week allemaal verhalen van kerken waarmee wij ons niet kunnen identificeren, maar de dingen die hij noemde gebeuren ook in onze omgeving. Ook in onze kerk kijken we er mensen op aan, omdat hun huwelijk niet gaat zoals wij vinden dat het zou moeten gaan. Ook in onze kerk kijken we er mensen op aan, omdat ze het niet volgehouden hebben samen. Maar juist dan mogen we toch ten koste van onszelf, ten koste van de leer die wij soms zo belangrijk vinden, de genade van Jezus laten zien. Wat voor een oudere broer, wat voor een oudere zus wil je zijn? In de grote dingen en in de kleine dingen. Want pas op het moment dat wij besluiten om de gezindheid van Jezus aan te nemen in ons leven, om dezelfde gezindheid van Jezus te hebben als Hij had, pas op dat moment kan het ook voor ons feest zijn. Want dan worden jongste zonen en dochters niet alleen verenigd met hun vader, maar ook met hun oudere broer en zus. En kunnen we met elkaar familie zijn. En zolang wij oudere broers en zussen blijven die op een afstand staan, die onze eigen rechten niet op willen geven, dan zullen wij nooit, nooit de vreugde ervaren van het feest zoals ons dat beloofd is. Dan nooit kunnen wij diepe vreugde voelen voor 6 mensen die volgende week besluiten om zich te laten dopen. Maar op het moment dat wij ervoor kiezen om onze eigen rechten even los te laten, om ten koste van onszelf jongere broers en zussen naar het hart van de Vader te brengen, ja, maar dan is het woensdagavond slechts een pre-party. Want dan is hier zondagochtend een feest van je welst, omdat er 6 mensen zijn die zeggen, dit wil ik ook. En dan voelen we vreugde diep in ons hart. Wat voor een oudere broer, wat voor een oudere zus wil jij zijn? Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En dat elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen.